Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Het meest veelzeggende is eigenlijk dat hij gaat beginnen met het uitdelen van boetes aan bedrijven die hun boorvergunningen niet gebruiken. Dus het is niet alleen zo dat Biden op dit moment toestaat of aanmoedigt om te gaan boren. Nee, hij dwingt bedrijven zelfs. Absoluut. Hij loopt er ook mee te koop. Dus hij zegt ook, we gaan records breken in speechen. Het is een absolute wending in het presidentschap van de groenste president ooit.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is de 46e speciale aflevering van de Kamer van Klok, Oorlog in Europa, waarin we elke werkdag de oorlog in Oekraïne bespreken en vooral ook de gevolgen daarvan voor de rest van de wereld. Vandaag gaan we het hebben over olie. Waar halen we onze olie vandaan als er straks een boycott van Russische olie komt? We hebben aan de telefoon Thomas Rupp, onze correspondent in de Verenigde Staten. Hallo Thomas.
Hi Pieter.
Hij schreef dit weekend een prachtige reportage uit Texas, waar werd geboord naar de Freedom Fuel. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Hier in de Kamer onze energie-expert Bart van der Weijer. Hij was hier al vaker. Bart, welkom.
Dank je.
Hoe gaat het nu op de energiemarkt? De olieprijs is hoog. Dat merken we elke keer als we benzine moeten tanken. De gasprijs is natuurlijk heel erg hoog. Ja. Dat merken we elke maand. Gaat het nog verder omhoog? Gaat het dan naar beneden?
Er lijkt een soort kalmte te zijn ontstaan. Want de olieprijs is inderdaad hoog, maar wel stabiel. Zo rond de $100. 3 keer zo hoog als een jaar geleden. Dus enorm hoog. Maar het gaat nu niet omhoog in ieder geval. Ondanks alle spanningen die er lijken te zijn. En met gas, dat is zelfs een beetje goedkoper aan het worden.
En dat komt dan door de zomer?
Dat denk ik. Toen Rusland het gas afsloot naar Polen en Bulgarije, toen ging die eventjes een stukje omhoog. Maar dat is allemaal weer verdwenen. Dus kennelijk is iedereen er gerust op dat er voorlopig nog gas blijft stromen.
Ja, en die dreigende boycott van Russische olie doet ook niet zo heel veel.
Nee, vooralsnog niet, lijkt het. Ja, het is even afwachten wat er gaat gebeuren.
Is het eigenlijk moeilijk om een alternatief te vinden voor Russische olie? Hongarije en Slowakije hebben we gisteren besproken. Ja. Hebben geen havens en alleen een pijplijn naar Rusland, geloof ik, in het geval van Slowakije. Dus kunnen eigenlijk nergens heen. Maar hoe is dat voor andere landen?
Rotterdam, Nederland is een hele belangrijke invoerhaven voor olie. Maar Rotterdam heeft ook heel veel verbindingen letterlijk met andere olielanden. Als daar een kink in de kabel komt voor Russische olie, kunnen we het nog wel uit andere landen halen als die het willen leveren? Dat laatste is nog een beetje de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Maar het klopt inderdaad, die landen in Midden-Europa die niet aan een haven zitten, ja, die zijn echt het haasje als die olie wegvalt.
Maar wij kunnen het gewoon ergens anders bestellen. Er is nog genoeg.
Nou, dat is dan juist precies de kwestie, want er was al een beetje een tekort. Het lukte de OPEC-landen niet om de productie te verhogen voordat de oorlog uitbrak. En het is de vraag of het wegvallen van de Russische olie opgevangen kan worden. Maar er zijn wel scenario's dat een deel van de olie die wij niet meer bestellen in Rusland gaat dan misschien naar India tegen een lagere prijs. En dan krijg je een soort carousel. En dan verkoopt Saudi-Arabië weer minder aan India. Dus die kunnen dat dan weer aan ons verkopen als ze dat willen. Dat is een beetje, maar dan moeten wel alle lijnen worden omgelegd.
Ja, maar dan heeft Poetin leidt geen pijn. Dan worden alleen de stromen een beetje verlegd en krijgt hij nog steeds net zoveel geld.
Sterker, als de prijs stijgt, hoeft hij minder te verkopen om toch nog genoeg geld binnen te halen.
En we hebben eind vorige week ook de cijfers van Shell gezien. Ja. Geen Nederlands bedrijf meer, maar voelt toch nog een beetje van ons.
Ja.
Die zien de winst ineens weer exploderen. En dan krijg je toch iets heel raars op die oliemarkt. Want je denkt dat er schaarste aan olie, de prijs gaat omhoog. Dat zou de verduurzaming moeten helpen, moeten stimuleren. Ja. Maar tegelijkertijd, als die prijzen hoog zijn, dan wordt voor Shell heel aantrekkelijk om weer te gaan boren op allerlei moeilijke plekken. Misschien weer schaliegas te gaan winnen. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat zijn de gevolgen hiervan?
Nou ja, voor Shell is het natuurlijk lastig, want die hebben die uitspraak van de rechter in Den Haag van vorig jaar. Zij moeten hun uitstoot omlaag gaan brengen. En als je naar de cijfers droog kijkt, zeg je eigenlijk Shell zou geen nieuwe olievelden meer moeten zoeken. Dus ja, wat ze met die winst moeten is misschien toch wel zoveel mogelijk geld steken in duurzaam. Dat hebben ze vandaag weer aangekondigd, hè, dat ze zich hebben ingeschreven op een groot windpark in de Noordzee. Ja, dat is misschien toch wel waar het geld
naartoe. Oké, dat zijn sterkere drijfveren dan die economische prikkels om toch meer olie te winnen.
Nou ja, ja.
Ze kunnen niet anders dan toch te verduurzamen.
Daar lijkt het wel een beetje op, ja.
Oké, nou, een van de alternatieven voor Russische olie is Amerikaanse olie. Thomas, jij besloot om op zoek te gaan naar waar die olie dan vandaan moet komen. Hoe kwam je op het idee om naar Texas te gaan?
Nou, ik wilde eigenlijk vanaf het begin van mijn correspondentschap al naar Texas. Omdat ik aanvankelijk dacht een heel ander verhaal daar te gaan maken. Trump was de grote oliepresident die allerlei maatregelen van Obama ongedaan gemaakt had. En echt zich als kampioen voor die industrie opstelde. En toen kwam Biden, die zelf verkondigde de groenste president uit de wereldgeschiedenis te zijn. Dus ik dacht, ik ga naar Texas om daar te zien hoe al die groene maatregelen daar hun invloed hebben. Ja, en toen brak die oorlog in Oekraïne uit en werd het ineens een heel ander verhaal. En Texas is dan eigenlijk de plek in de VS om te zijn. De staat is groot geworden op olie. En ongeveer bijna de helft van de olie en ruim een kwart van het gas wordt in Texas gewonnen. Dus ja, dit is de staat waar je dan moet kijken.
Het ligt gewoon een enorm olieveld onder. Wanneer hebben ze dat ontdekt eigenlijk?
Eind 19e eeuw is het eigenlijk door de Amerikanen is de exploitatie begonnen. Maar het is begin jaren 20 dat daar de rijkdom van die olievelden is ontdekt. Dat is Permian Basin, wordt dat genoemd. En het is eigenlijk een zeebodem van een binnenzee die al lang verdampt is. Maar waar in het gesteente een gigantische hoeveelheid olie en gas zit. Die eigenlijk uniek is voor de wereld.
En je ging ook nog naar een plaatsje wat Odessa heette, toevalligerwijs. Was dat ook altijd al het plan? Of kwam dat toch door de oorlog in Oekraïne dat je dacht, dan is dat de interessantste locatie?
Dit is echt, echt toeval. En ook een beetje wat je dan reporters luck noemt. Ik ben gaan kijken, waar moet je zijn? Wat is dan, als Texas het hart van de Amerikaanse olieindustrie is, wat is dan het hart van de oliewinning in Texas? En dat is een regio die Midland Odessa heet. Daar heb je eigenlijk twee stadjes bij elkaar, Midland en Odessa. Ja, en Odessa is ooit vernoemd door Russische spoorwerkers, omdat de omgeving hen aan het Europese Oekraïnse Odessa deed denken. Dus ja, voor mij was dan wel duidelijk dat dat dan ook de locatie was waar ik een reportage moest maken.
Maar dat waren Oekraïnse immigranten?
Ja, Russisch staat op een soort plakkaat wat daar in het gemeentehuis hangt. Die daar een spoorweg aanlegde en eigenlijk de frontier toen nog verkende.
Wat viel jou nou het meest op toen je er was? Want je hebt er lang over nagedacht en misschien wel gefantaseerd over deze reis.
Ja, nou met name hoe alomtegenwoordig olie is. Dus ik vloog over dat gebied heen en alles, weet je, zo ver je kunt kijken, is olie. Een weerwar van hekken, pompen, weet je, dus de klassieke iconische ja-knikkers. Maar niet een paar, maar echt overal waar je kijkt. Pijpleidingen en je stapt uit en je ruikt het gewoon in de lucht. Die olieindustrie is niet zozeer een hoeksteen van de samenleving daar, maar het is alles. En elk restaurant, elk hotel, iedereen die je daar spreekt, heeft ook het gevoel zelf van wij werken voor de olie. Dit is de broodwinning voor alles en iedereen in dit gebied.
Het klinkt niet als een heel aantrekkelijk gebied. En toch houden die mensen intens veel van olie, bleek uit je verhaal.
Het is visueel en milieutechnisch niet aantrekkelijk. Maar ze houden van de olie omdat dit voor hen het verschil is tussen rijkdom en armoede. En omdat iedereen en alles daar met die olie verweven is, beheerst het ook alles. Dus je ziet ook bijna, elke zoveel straathoeken staat er ook wel weer een elektronisch bord met hoeveel boorplatforms op dat moment actief zijn, wat de huidige olieprijs is. En ik heb het gevoel, als je op een olieveld werkt, natuurlijk heeft het je interesse. Maar zelfs als je daar bedient in een restaurant, dan weet je waarschijnlijk nog steeds wat op dat moment de olieprijs doet.
En ze hebben daar magere tijden gekend, hè? Dus je had natuurlijk, volgens mij tot en met de jaren 70 was het allemaal Hosanna en verdienden ze gouden bergen. In de jaren 80 trad volgens mij toch een soort van verval in. En is het dat het onder Trump weer was opgeleefd? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, het is een soort cyclus waar ze daarmee leven. Een soort getijden die ze dan booms en busts noemen. Dus booms als het goed gaat, de prijs is hoog, er is veel vraag. En busts op het moment dat ze de olie eigenlijk niet kunnen slijten. En het is inderdaad zo dat het vanaf de jaren 80 enorm is gaan kelderen. Want dit was een gebied dat zich enorm ontwikkelde. En daar zag je dat het eigenlijk langzaam een klein beetje aan het afsterven was.
Maar dat was gewoon, de olieprijs ging omlaag. Dus was het minder aantrekkelijk om de olie te winnen.
Ja, dat had ermee te maken. En ook de bereikbaarheid van die olievelden. Het is ook een ingewikkeld gebied waar het heel veel in het gesteente besloten lag. En eigenlijk in de periode voor Trump is daar een soort revolutie ontstaan van nieuwe technieken die ze hebben ontwikkeld. Waaronder fracking, wat we natuurlijk in Nederland ook wel gehoord hebben. En allerlei manieren horizontaal boren om ja, toch meer olie en gas onder dat gesteente vandaan te krijgen. En dat heeft ja, een enorme opleving opgeleverd, omdat ze daar dachten ineens, we kunnen die voorraden die we hebben nog veel meer benutten dan we dachten. En ja, Trump heeft daar als klap op de vuurpijl van hij daaraan als hun kampioen. En die zei, ja, het mag voor mij ongelimiteerd. Terwijl de hele wereld, en ook in Texas, toch wel langzaam aan het toewerken was naar dat het toch wel allemaal meer gereguleerd zou worden en minder mogelijk zou zijn. Ja, zei Trump, nee joh, doe wat je wil hier. En als ze daar natuurlijk in Texas iets graag horen, zijn we dat soort opmerkingen.
Bart, moeten we daar nou blij mee zijn dat daar weer een hoop olie uit de grond wordt gehaald?
Misschien voor onszelf op korte termijn wel, hè? Want ze gaan die olie dan deze kant op sturen, is het idee. Daar kunnen we dan die Russische olie mee vervangen. Maar het is natuurlijk, zoals je al zei, Thomas, het is olie die met fracking wordt gewonnen. En een van de dingen die daarbij vrijkomt is heel veel methaan. En als je het over een broeikasgas hebt, dan is methaan is een keer of 34 sterker dan CO2... En het komt daar in grote hoeveelheden de grond uit.
Maar is dat fracking van olie, is dat nou hetzelfde als fracking van gas? Is dat hetzelfde proces?
Het lijkt heel erg op
elkaar. Je gaat die steenlagen een beetje oplossen of zo in een chemicaliën?
Ja, je gaat onder hoge druk en met chemicaliën ga je eigenlijk opzij boren. En dan maak je die stenen kapot, waardoor die olie en het gas komt dan vanzelf mee. Kun je er dan makkelijker uithalen.
Maar het is een heel smerige methode. Want Shell had er aanvankelijk ook hoge verwachtingen van. Hè? Die hadden allemaal van die, wat was
anders? Ja, Shell is daar net vertrokken. Die hadden een heel groot deel van dat Permian Basin. Dat hebben ze vorig jaar verkocht.
Ja.
Voor, ik geloof, 10 miljard. Dat heeft ook nog
opgeleverd. Omdat ze dit soort smerige technieken niet meer...
Ja, ze moeten natuurlijk hun uitstoot terugdringen. En ik denk dat ze dachten, ja, waar de grootste winst is te halen, is misschien daar wel om even een grote klapper te maken. Maar nu doet een andere partij natuurlijk die dat
is
misschien...
Is dat dan een Amerikaans bedrijf?
ConocoPhillips, die doet dat nu. Ja, dat zijn Amerikanen.
Oké. Okay. Ja. Maar goed, Thomas, het zijn dus vooral Trump-stemmers, denk ik, hè, die je daar hebt ontmoet.
Ja. Okay. Ja, ik denk dat ik van de vele tientallen mensen die ik heb gesproken, niet één iemand heb gesproken die niet Trump zou stemmen.
En dat is gewoon puur dat vrijgevochten gevoel wat voor hen het allerbelangrijkste is. Dus geef ons zo min mogelijk belemmeringen, beperkingen. Daar worden wij het gelukkigst van.
Ja, het is natuurlijk de klassieke olie-ideologie die je overal ter wereld wil tegenkomen. Weet je, hoe minder regulering, hoe meer zij kunnen verdienen. Dus ja, dat is absoluut wat daar speelt. En natuurlijk ook omdat ze hebben gezien wat het betekent als de wereld misschien probeert weg te bewegen van olie en gas. Ja, dat betekent voor hun gemeenschappen natuurlijk dat de broodwinning verdwijnt.
Maar zij denken niet dat ze met zonne-energie dat allemaal weer... Dat is toch een beetje het toekomstvisioen wat Biden probeert over te brengen. Hè? Van oké, de olie gaat weg en de mijnbouw gaat weg. Maar jullie kunnen allemaal werken in de nieuwe industrie van zonnepanelen en windmolens.
Ja, kijk, het is natuurlijk allemaal eigenbelang. En zij hebben het gevoel, wij zitten hier op een oceaanbodem die vol met olie en gas zit. Dat is waar wij aan kunnen verdienen. En ja, ze doen natuurlijk enorm sceptisch in zijn rollen met een oog als je begint over groen. Ik heb er geen Tesla zien rijden. Maar dat is natuurlijk ook vooral ja, omdat dit is waar zij wonen en leven.
Dachten ze 2 jaar geleden eigenlijk, we zijn er nu definitief geweest toen corona uitbrak en alles daar met een grote klap tot stilstand kwam? Want dat zag er heel somber voor ze uit nu, toch?
Ja, zeker. Absoluut. Ja, corona is daar gigantisch geweest. De wereldhandel kwam tot stilstand. De olieprijs kelderde. En ja, dat is daar. Heeft een enorme exodus teweeg gebracht. Gigantisch veel mensen die zijn vertrokken. En het is die combinatie eigenlijk van olie en het aantreden van Biden geweest. Die voor veel mensen zelfs in het oliehart Odessa het gevoel gaven. Ja, misschien is dit voorbij. En komt dit ook wel niet meer terug. Is de tijd van onze broodwinning afgelopen. En ja, nu hebben ze zelfs moeite met mensen vinden. Het is zo hard leeggelopen dat ze op dit moment met tekorten kampen. Want ja, de wereld is veranderd. Iedereen wil weer dat er geboord wordt. Weet je, Odessa moet weer opstarten. En op dit moment klagen ze daar ook over dat ze niet meer genoeg geschoold personeel kunnen vinden. Er is niet genoeg zand meer om te fracken, niet genoeg materieel. Omdat het zo hard gekelderd is en het nu eigenlijk 180 graden in nota weer moet draaien.
Hey, en Thomas, kreeg je er nou ook zicht op hoe de buit verdeeld wordt, zeg maar? Profiteert iedereen mee of zijn er een aantal mensen die er heel erg rijk van worden en zijn er ook mensen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken?
Nou ja, ze zullen er vast zijn. Ik sprak ook, het is hard werk is het, voor de mensen op de velden zelf. Dus ja, ik sprak wel mensen die daar dag en nacht met heel weinig slaap die velden aan het bedienen waren. Tegelijkertijd kreeg ik wel de indruk, er is echt wel heel veel te verdienen. Want ja, ik vond ook een 19-jarige jongen die in enkele weken Ford Mustang bij elkaar gespaard had en zelf ook zei, weet je, op mijn leeftijd zoveel kunnen verdienen, dat kan eigenlijk nergens anders buiten dat gas. Alleen het is absoluut ongetwijfeld niet evenredig verdeeld. Het zijn natuurlijk, het is de top van de oliebedrijven daar. En degene die ook daadwerkelijk de grond bezitten, die natuurlijk het meeste binnenlopen en die ook de meeste controle overigens kunnen uitoefenen op ja, wat er wel en niet gebeurt daar.
En er is eigenlijk geen tegenbeweging. In Groningen is toch besloten om te stoppen met gas winnen. Ook omdat de Groningers er niet zoveel van profiteren misschien. Maar goed, daar is sterke weerstand. Ook al is daar, zou je eigenlijk dezelfde redenering kunnen optuigen als voor Texas. Hè? Jongens, een noodbreekt wet. Helaas, we moeten toch weer naar gas gaan boren. Zie je in Texas ook weerstand tegen dat het weer opnieuw wordt opgestart?
Nou, binnen Texas niet zozeer. Maar het is absoluut zo dat met name vanuit de milieubeweging er echt wel protest is. En ook een gekwetst gevoel van verraad. Omdat Biden daadwerkelijk iets anders doet dan hij zelf ooit beloofde. Alleen politiek gezien zie je dat eigenlijk iedereen toch wel redelijk verenigd is in het feit dat dit weer wordt opgestart. En de voornaamste reden is één natuurlijk de oorlog in Oekraïne, maar vooral ook de binnenlandse benzineprijs die hier hoger ligt dan iedereen in zijn leven gewend is. En benzine is hier politiek zeer explosief. En ja, Biden, en dat voelt iedereen, moet daar wat aan doen. Ook met het oog op verkiezingen. En ja, zo wordt het niet alleen geopolitiek, maar ook absoluut binnenlands politiek.
Voelt dat dit verhaal representatief is voor Amerika? Zijn er meer plekken waar ze de oliewinning weer zijn opgestart of hebben opgeschaald?
Nou, ik zou je zeggen, het wordt er zelfs meer. Want Biden heeft net ook een breuk met een verkiezingsbelofte aangekondigd dat er op nieuwe plekken geboord mag gaan worden. Hij is rechten gaan verhandelen voor wat je dan federale grond noemt. Een belofte die hij keihard gedaan heeft dat hij dat nooit zou doen. En daar begint hij toch mee. Dus het is absoluut niet alleen Texas. Het gebeurt op veel meer plekken.
Maar de geest is uit de fles. Hij eindigt als de olie- en gaspresident.
Ja, sterker nog, weet je, voor mij het meest veelzeggende is eigenlijk dat hij gaat beginnen met het uitdelen van boetes aan bedrijven die hun boorvergunningen niet gebruiken. Dus het is niet alleen zo dat Biden op dit moment toestaat of aanmoedigt om te gaan boren. Nee, hij dwingt bedrijven zelfs. Absoluut. Hij loopt er ook mee te koop. Dus hij zegt ook, we gaan records breken in speechen. Het is een absolute wending in het presidentschap van de groenste president ooit.
Maar het is misschien ook wel een manier om verkiezingen te winnen in Amerika.
Ja, zeker. Zeker dat meespeelt. Maar je merkt wel, die geest is uit de fles.
Is niet nog een soort groene vleugel binnen de Democratische Partij die nu enorm tegen hem in het geweer komt?
Nou, kijk, het maakt hem natuurlijk kwetsbaar vanuit de linkerzijde. Absoluut. En die kritiek zal die zeker krijgen. En je hebt ze natuurlijk ook wel binnen de Democratische Partij. Alleen, ja, op dit moment, hij zit er nog wel eventjes en zijn grootste uitdaging is het afweren van rechts. En dat is wat hij hiermee probeert te doen. Alleen, ja, de tragiek is, hij maakt zich kwetsbaar voor kritiek vanaf zijn linkerzijde. En het is niet zo alsof rechts-Amerika nu voor hem aan het juichen is. Want ja, die benzineprijs is nog hoog. Dus ook vanuit die hoek is hij nog enorm vatbaar voor kritiek.
Want hij scoort nog steeds slecht in de peilingen. Of is daar al enige verbetering in zichtbaar?
Nee, hij scoort slecht in de peilingen. En ja, hij kan wel zeggen van ik boor meer. Alleen voor de gemiddelde Amerikaan is het resultaat ervan ook nog niet te voelen. Dus het is niet zo alsof hij nu naast zijn energieproblemen ook zijn politieke problemen in één keer oplost.
Thomas, mag ik je heel erg bedanken. En hopelijk wil je vaker bij ons optreden.
Ja, natuurlijk.
Bart, ja. Ook bedankt voor je aanwezigheid. En graag tot de volgende keer. Nou, ja, als die olieprijzen stabiel zijn, dan is er misschien weinig reden om je uit te nodigen.
Melden, goed, ja.
Dat blijft ongetwijfeld niet zo. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze extra aflevering van de Kamer van Klok. Morgen zijn we er weer, dan met Patrick van IJzendoorn, onze correspondent in Londen. Die zal vertellen hoe het inmiddels met Boris Johnson gaat en zijn rol in de oorlog. Ook de gast is Arnoud Leclerc, onze correspondent in Warschau. En die zal vertellen over hoe het Oost-Europese front, wat redelijk een geheel was de afgelopen tijd, ineens barsten vertoont. Graag tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.